Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen werkelijk alles uit de kast om Rusland te dwingen om met de oorlog te stoppen. Maar de grote vraag is, realiseren we wat we hiermee willen bereiken? Is Poetin onder de indruk of kan een en ander ook averechts uitpakken? Bijvoorbeeld dat wij zelf in een recessie belanden. En wat betekent het voor een economie in een land dat nu zelf volop in oorlog is? Dat vraag ik deze week aan 5 kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogseconomie. En vandaag een bijzondere gast, Annemarie van Gaal. Ze was 10 jaar lang ondernemer in Rusland. Runde daar een groot mediabedrijf dat de Russische versies van bladen als Cosmopolitan, Marie Claire, Playboy en Engelstalige kranten zoals de Moscow Times werd uitgegeven. En ze maakte ook in die tijd een mega bankencrisis mee. Mm-hmm. Annemarie, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er weer bent. Voordat ik het met je ga hebben over jouw tijd als ondernemer in Rusland om te begrijpen wat er nu gebeurt, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, experts hopen met de huidige economische sancties voor een opstand onder de bevolking te gaan zorgen. Gaat dat er komen, denk je?
Ja, ik had een beetje hoop tot nu toe, maar het feit dat het nu nog niet gebeurd is, denk ik niet dat het gaat gebeuren.
Het gaat niet gebeuren. Ook niet terwijl ze hard worden geraakt. Bepaalde producten zijn niet meer te krijgen. Ze kunnen bijna niet meer aan geld komen.
Nee, het is een afschuwelijke situatie. En Russen voelen zich ontzettend belazerd ook. Tenminste, degene die nadenken.
Mm-hmm.
Russen zijn ook wel heel erg weerbaar. En dat bedoel ik weerbaar als in, ze kunnen neergeslagen worden en ze staan op en ze worden weer neergeslagen en ze staan weer op. En het is geen volk wat
in opstand komt.
Wat niet blijft liggen, maar ook niet in opstand komt.
Oké, gaan we zo meteen verder afpraten. Het tweede wat ik van je wil weten. In 2000 ben je natuurlijk teruggekomen naar Nederland. Toen had je er ongeveer 10 jaar gezeten. Daarna is Poetin vrij snel aan de macht gekomen. Maar je hebt al die jaren ook contacten natuurlijk gehouden in Rusland. Hoe gaat het met de mensen die je daar kent?
Ja, dat doet me nog steeds pijn. Ik lig er ook echt wakker van 's nachts. Ik heb een paar vrouwen die ik daar destijds heb aangenomen als manager. En die gewoon hele stoere vrouwen, 40ers, die nu nog steeds werken voor het mediabedrijf. En normaal gesproken, als ik ze mail, we praten over alles. En zij sturen echt lange mails terug met alles wat ze bezighoudt. Met ook dingen over de politiek en de economie. Maar ook over hoe het met de dochter gaat en eigenlijk alles. En nu krijg ik gewoon op een mail van mij, krijg ik gewoon 1,5 regel terug.
En wat staat er in die 1,5 regel?
Ja, in een van die mails stond van let's hope for the best. Punt. Verder niks.
En wat zegt
en
dat
de
jou?
Andere had iets van life goes on. Ja, gewoon wat het mij zegt of wat ik eruit haal. Want ik durf niet eens terug te mailen. Wat ik eruit haal is dat ze gewoon bang zijn dat het gelezen wordt.
Ongelooflijk. En dat jij die angst dus ook voelt. Ja. Dat moet heel heftig zijn. En ook dus een enorm contrast met het land wat jij toen hebt gekend.
Ja, en het land wat ik heb verlaten. Maar ook, ik ken die mensen zo goed. Dus ik weet dat ze niet zo antwoorden. Dus er is gewoon iets waardoor ze zo bang zijn en waardoor ze echt helemaal niets durven. Dus jouw eerste vraag van komen ze in opstand? Ik had nog een hoop dat op 8 maart dat Internationale Vrouwendag wordt daar echt 100 keer groter gevierd dan bij ons. Want het was ook een dag dat de vrouwen in opstand kwamen.
En vrouwen zijn dan ook heel mondig?
Vrouwen worden eigenlijk in het zonnetje gezet om hun stoerheid. Want de dag is ontstaan door Sint-Petersburg textielarbeiders die de straat op gingen in 1917. En aan het eind van 8 maart was mijn kantoor was gewoon 1 grote bloemenzee.
Ja.
Want je krijgt van iedereen bloemen en chocolaatjes. En iedereen komt je eren dat je vrouw bent. En het is echt een leuke dag. Maar ik dacht, misschien is dat nog wel iets dat vrouwen zich united voelen en dat ze de straat op gaan.
Het is gewoon, het geluid is eigenlijk helemaal weg. En als je dat dan.
Misschien weten we het ook niet. Want wij horen natuurlijk ook niks wat daar gebeurt.
Dat is misschien dan heel mooi om de kettingvraag bij te gebruiken. Want in de vorige aflevering sprak ik met Allard Kastelein. Hij is de president-directeur van de haven van Rotterdam. En hij had deze vraag voor jou.
Okay, ik kan me voorstellen, als je daar gewoond hebt, gewerkt hebt, relaties hebt, vrienden hebt, dat je enorme vraagtekens in je hoofd hebt hoe het nou toch kan zijn dat lokaal in Rusland zo anders tegen het probleem wordt aangekeken dan wij er tegenaan kijken. Wij vinden het natuurlijk totaal te veroordelen. Maar dat merk je niet vanuit Rusland zelf. En in 2022, dat propaganda dus nog steeds zo'n ongelooflijke belangrijke rol kan spelen in dit soort conflicten, vind ik fascinerend. En ik ben benieuwd hoe zij dat zelf in de discussies, hopelijk met haar vrienden die daar nog steeds wonen, hoe ze dat bespreekt, wat ze daarvan voelt en wat ze daar hoort over.
Ja, mooie vraag. Het is ook heel fascinerend hoe één man in een tijd van 20 jaar waarschijnlijk gewoon heel erg secuur opgebouwd die propagandamachine heeft aangezet. He, alle mediabedrijven die waren in handen van die oligarchen, die hij dus aan zijn kant heeft weten te krijgen. He, door gewoon alle deals, wij zouden het corruptie noemen, maar alle deals hun kant op te duwen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja. Dus ze helpen elkaar daarin ook.
Ja, om één stem te hebben naar buiten toe en om één berichtgeving te hebben. En iemand die zich daar niet aan houdt, zoals een Michael Khodorkovsky van Yukos, die is in 2005 naar een strafkamp in Siberië gestuurd. Daar heeft hij 8 jaar gezeten en hij mocht alleen maar het strafkamp verlaten. Ja. Met de garantie dat hij zich nooit meer met de politiek van Poetin bemoeit. Navalny, de grootste oppositieleider, die zit ook in een strafkamp met een streng regime. Wordt er nog
mensen
bijgezet
die wat doen, die worden uitgeschakeld. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien. Maar hij heeft dus heel duidelijk die oligarchen zijn kant opgekregen. Ja. Dat is natuurlijk al heel lang geleden ontstaan. Maar dat ook het volk dan zo toch in het doosje gaat en monddood gemaakt wordt. Dat heeft hij ook heel secuur opgebouwd.
Ja, monddood, omdat ze natuurlijk niet mogen protesteren. En af en toe hoor je natuurlijk dat er een journalist verdwijnt of neergeschoten wordt. Mm-hmm. Waarvan je denkt van, die heeft iets gezegd wat niet waar is, denk je dan nog in het begin. Maar op een gegeven moment ga je denken van, misschien klopt het ook niet, die journalist. Het is gewoon, ze worden gewoon... Je moet je voorstellen, 20 jaar lang, hè? Ja. Je wordt gewoon gehersenspoeld. En ik vergeleek het zelf ook een beetje met hij gijzelt je gedachten. Dus je kunt niet meer vrij zijn in je gedachten. Want je mag niet meer je uiten zoals je wil uiten. Mm-hmm. Dus het is een soort gijzeling van je gedachten. En we hebben natuurlijk, we kennen hier het Stockholm-syndroom, waarbij je op een gegeven moment sympathiseert met je gijzelnemer. En ik denk dat dit is een beetje, noem het Rusland-syndroom, dat mensen op een gegeven moment maar gaan sympathiseren met Poetin.
Ja.
Omdat ze gewoon geen enkele andere kant hebben. Hun gedachten kunnen ze niet vrijlaten. Mm-hmm. Ze hebben geen enkele. Er zal af en toe best wel iemand tegen ze zeggen van, joh, dat klopt niet. Of,
we hebben natuurlijk ook voorbeelden gezien van diegene, die dappere mevrouw van de staatstelevisie. Die achter de nieuwslezer ging staan. Dat was echt wel momentum.
Wat een heldin.
Ja.
Wat een heldin. Maar ik volgde de correspondentie tussen twee vriendinnen die ik allebei goed ken. Eentje woont nog in Moskou.
Ja.
En de andere, de Tatjana, en de andere, Irina, woont al 10 jaar in Luxemburg. En ze waren met elkaar aan het discussiëren. En Irina die zei van, wow, het is een heldin. En wat fantastisch dat ze dit deed. En Tatjana zei tegen haar van, nee, snap je dan niet dat dat een toneelstuk is?
Ja.
Dus Irina zegt, nee, dat is geen toneelstuk. Dat is, zij doet dat echt met gevaar voor eigen leven. Ze wil jullie iets vertellen. Dus Tatjana zegt weer van, nee, jij begrijpt het niet, want je ziet toch dat het geschreven zinnen zijn. Het zijn standaard zinnen die ze noemt. En het is een dictie, hè, in dat Facebook-filmpje, die niet echt is.
Ja, en zo gaat dus eigenlijk ook die communicatie onderling, waardoor je dus nu voor ons zo raar is dat je naar totaal twee verschillende werelden kijkt.
Ja, ja. En twee vriendinnen van elkaar, hè?
Ja.
En de ene zit in Moskou en de andere zit in Luxemburg. En dan denk ik van, die ene die in Moskou zit, dat is echt een slimme meid.
Daar gaat het niet over.
Nee. Maar ik denk dat die gewoon denkt van, ik heb geen keus.
Vreselijk dat het zo werkt. En dan heb je Poetin die dus dit allemaal heeft georchestreerd.
Ja.
Met steun ook van allemaal mensen om zich heen. soms dan denk ik ook, wij begrijpen ook helemaal niet. We zijn ook heel naïef geweest, dat denk ik, één. En twee, we begrijpen volgens mij helemaal niet hoe die man in elkaar zit. Je hebt natuurlijk niet zijn tijd meegemaakt toen je de ondernemer was, hè, want toen was je daar al weg. Maar wat moeten we ons beseffen van de man waarbij we beter kunnen begrijpen wat er nu gebeurt?
Ja, wat ik misschien een mooi voorbeeld, ook wat met de media te maken heeft. In 1998... 1997 wilden wij. We waren een 100% Nederlands bedrijf. Hè? Het was Derek Sauer en ikzelf. En dan we hadden 4 investeerders.
Independent media.
Absoluut.
Het is niet onbewust gekozen, toch?
Nee. Zo heette het ook omdat wij ervan overtuigd waren dat je een onafhankelijke media nodig hebt om een echte democratie te hebben. En toen wij naar Rusland kwamen en het bedrijf begonnen, toen was dat natuurlijk in de nasleep van Gorbachev, die gewoon de deuren open naar het Westen zetten. Een westerse of een marktgestuurde economie. Vrije democratie, vrije nieuwsgaring.
Een totaal andere wereld dus.
Absoluut. Maar wij wilden op een gegeven moment, we waren nog steeds een 100% Nederlands bedrijf. En we dachten van, god, het zou wel goed zijn om iets van Russische wortels te hebben. Dus wij, waarom verkopen wij niet 10% aan een Russisch bedrijf of een Rus? Alle oligarchen die er destijds waren, maar dat waren dus de oligarchen van het eerste uur. Hè. Die hebben gewoon door de opkoop van vouchers met de privatisering hebben die hun slag geslagen. Dus dat zijn niet de groep oligarchen die na Poetin pas aan de macht kwamen. Maar wij, die waren allemaal geïnteresseerd in ons. En we hebben ze als een soort parade hebben we ze langs laten komen. Om gewoon te kijken aan wie wij die 10% zouden willen verkopen. En ze wilden ons allemaal hebben, want wij waren echt een sexy bedrijf.
Ja.
De Cosmopolitan en Marie Claire.
In die tijd was dat heel sexy, ja.
Dus ze kwamen allemaal langs. En een van de vragen die we hadden was, wij heten Independent Media, maar kun je ons de garantie geven dat, stel dat er iets slechts bij jouw bedrijf aan de gang is, dat wij daar ook objectief over mogen rapporteren? Mogen schrijven. Ja. Dus allemaal hadden ze toch wel hun bedenkingen erbij. Maar er was één man en die zei van, nee, maar dat is, jullie vragen het, maar het is van mij een eis dat jullie daar objectief over schrijven. Want anders hebben we geen democratie.
Ja.
We moeten gewoon onafhankelijke media hebben.
Dat was allemaal toen. Ja.
Dat was in 1997. Ja, maar toch was het al vreemd. Want het land kwam net uit een communistische tijd. Maar dit was Michael Khodorkovsky. Die dus in 2005 als een soort luis in de pels naar een strafkamp werd gestuurd.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Anna-Marie van Gaal. Ze runde 10 jaar een groot mediabedrijf in Rusland. En ze maakte er ook een mega bankencrisis mee. Over die crisis gaan we zo meteen met elkaar spreken in het tweede deel van het gesprek. Maar je beschrijft eigenlijk de hele situatie, hoe Poetin dat langzaam heeft opgebouwd. Hè? Die macht die dus steeds meer een eigen leven is gaan leiden, waardoor mensen gewoon monddood zijn gemaakt en eigenlijk gehersenspoeld. Dat is wat je beschrijft. En eigenlijk met hulp van ook al die oligarchen van het eerste uur. En dat is eigenlijk ook gewoon een totale economie wat je beschrijft. Hè? Want deze week heet de oorlogseconomie. Dat is een hele economie die is gebruikt om mensen ook monddood te maken. Mag ik het zo op die manier stellen?
Ja, absoluut. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste aspecten van wat er nu gebeurt. Want je kunt, hij kan zo'n groot land natuurlijk niet onder controle houden als alle mensen niet dezelfde taal spreken of dezelfde richting en hetzelfde nieuws hebben en hetzelfde beeld van de wereld hebben.
Ja.
Het is heel eng dat dit kan gebeuren.
En dan zie je ook dat dat steeds verder gaat. Hè? Want we hebben natuurlijk ook Derek Sauer gezien. Die is nu wel weer terug. Dus het is allemaal weer operationeel, de Moscow Times daar. Het Russische gedeelte. Maar er wordt ook weer allemaal underground wordt er gewerkt. Dat heeft allemaal met een nieuwe wet te maken over desinformatie.
Mm-hmm.
Waarmee je dus 15 jaar de cel in kan gaan. Ja. Dat is dan zo net toegevoegd. En ik vind het dan ook heel apart, desinformatie. Terwijl ze zelf continu desinformatie verspreiden. Spreiden.
Ja, het is
dat
ook
diezelfde hersenspoeling?
Ja, absoluut. Dus desinformatie is desinformatie, ja.
Ja.
Absoluut. Het is gewoon een volstrekt idiote mindfuck.
Ja. En hoe gevaarlijk is dat nu voor die mensen die nu terug zijn bij de Moscow Times, die dus daar underground aan het werken zijn?
Ja, die zullen waarschijnlijk ook wel graag naar hun familie terug gaan. De meeste zijn natuurlijk Russen.
Ja.
En dat heb je natuurlijk altijd. Ja, het is heel gevaarlijk.
Het is ook, ja.
Ze gaan niet de namen en zo publiceren.
Het is allemaal anoniem, hè?
Ja, ja. Ja. Maar het is een... Ik vind het heel eng dat dat kan gebeuren met een volk.
Ja. En had je het verwacht dat het ooit zou kunnen? Want jouw tijd daar was natuurlijk heel anders. Maar je hebt net zoals wij allemaal dingen in de media kunnen zien hoe het daar werkt. Had je verwacht dat dit zo ver zou kunnen komen?
Nee, en vooral had ik niet verwacht hoe je de sfeer van die 10 jaar dat ik er heb gezeten... Dat was natuurlijk 1989 ben ik gekomen.
Mm-hmm.
1991 ons bedrijf opgericht. En 2000 ben ik teruggegaan naar Nederland. Maar het was een periode waarin... mensen langzaam aan uit hun schulp kropen en langzaam aan zich durfden te uiten. He, langzaam aan was het niet langer dat je de taal van je hoofdredacteur moest spreken. Maar je mocht ook in kleding en ook in gedrag. Toen wij de eerste jaren dat wij er zaten, was homofilie nog steeds strafbaar.
Ja.
Dus als je. Ja, als je homofiel was, dan werd je gewoon naar een strafkamp in Siberië gestuurd. En dat. Nee, en het is pas een paar uur vliegen van hier.
Ja.
En dat is in de begin jaren 90 was het niet langer strafbaar, maar mochten mensen. Ja, langzaamaan kwam er kleur in de samenleving. En we hebben toen aan het eind hebben we ook een nieuw blad uitgebracht. En dat heette Cult Lichnesty. En Cult Lichnesty was voor ons heel kenmerkend. Want dat betekent eigenlijk de cult van je persoonlijkheid. Dus dat je echt je... Mensen durfden ook weer een persoonlijkheid te zijn.
Ja.
Je kreeg ook celebrities. En je kreeg mensen die anderen waardeerden om wat ze zeiden. Of om wie ze waren. Ja. Of hoe ze zich kleden.
Dat is natuurlijk iets waar Poetin van walgt. Van
absoluut.
Dat soort zaken.
Ja.
Ook hij vindt ons ook allemaal veel te vrouwelijk volgens mij. Hè? Zo kijkt hij ook naar ons. Dat hij daar helemaal niets van begrijpt. Dat wij ook vrijheid van seksualiteit. En dat LHBTIQ. Daar kan hij helemaal niks mee. Hij vindt ons krankzinnig.
Want ook dat homogedrag is daarna echt weer de kop ingedrukt.
Ja. 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 Als je dat nou allemaal beschrijft, hè, die verandering... want eigenlijk men bloeide open en dan heb je een democratie... en dat geeft ook een bepaalde stabiliteit aan een land. En dat is ook belangrijk
en hoop.
En dat is ook belangrijk voor een economie. Hè, want mm-hmm. daarmee ontstond er ook een andere markt... en het werd booming business ook in Rusland. Als je dan nu kijkt, economisch gezien, wat er gebeurt... even los van nu de hele banken en de roebel, daar gaan we zo meteen wel over praten. Maar wat voor impact heeft die afgelopen 10 jaar gehad?
Ja, ik denk groter dan dat wij ons kunnen realiseren. Want in mijn periode kwam er een middenklasse op voor het eerst.
Ja.
Maar allemaal mensen die het gevoel hadden van... wow, als ik hard werk, dan kan ik een beter leven voor mijn gezin. Dan kan ik een huis kopen. Dan kan ik misschien wel een mooier huis kopen. Dan kan ik genoeg eten kopen. Het werd een soort... waardoor die hele middenklasse ontstond... wat dus heel belangrijk voor de economie is geworden. Maar daarna is het net alsof iedereen weer terug in zijn schulp moest... en je hebt natuurlijk een ongelijkheid. Nou, als je ziet dat anderen schandalig rijk kunnen worden... en dat er overal waar je kijkt corruptie is... maar dat je er niets over mag zeggen... dat je precies in je malletje moet blijven. Dat is, ja. Je kunt bijna niet voorstellen wat dat doet met... Wij hebben nog nooit zo geleefd.
Nee. Denk je, wij zijn heel erg met Oekraïne natuurlijk bezig... maar we zouden in die zin ook met al die Russen ook bezig moeten zijn. Hè? Want die lijden natuurlijk ook in deze hele weg.
Ja, in eerste instantie lijden natuurlijk de Oekraïners het meest. Het wordt hun het grote leed wordt hun aangedaan. Maar we moeten niet vergeten dat de Russen niet zichzelf zijn.
Nee. In die tijd dat je ondernemer was in Rusland... hadden jullie ook een kantoor in Oekraïne, of misschien zelfs wel twee.
Ja.
Jullie kwamen daar dus ook vaker, jij ook, Kiev, Odessa. Kon je toen al iets zien in dat verschil in cultuur... wat nu eigenlijk is wat we nu heel duidelijk zien uitkristalliseren in die oorlog?
Odessa was nog steeds een van mijn favoriete steden van de wereld. Ik kwam daar heel graag.
Ja.
Het is zo'n prachtige stad. Het is ja, het is anderhalf, ruim een uur vliegen vanaf Wenen. Maar het is zo verschrikkelijk mooi. Alles is laagbouw, heel veel bomen, mooie uit de tijd van Fabergé, ja, dus zeg maar de voordat de revolutie plaatsvond, ja. De tsarentijd. Toen had je Fabergé, die was in Sint-Petersburg, in Moskou en in Odessa. Ja. Odessa was echt pracht en praal, een soort adellijke stad. Maar een heel groot deel van de bevolking is daar Joods. Dus die brengen een hele grappige humor met zich mee ook. Mm-hmm. Het is ook een havenstad. Er zijn pretparken op het strand. Het is een... Ja, het heeft alles.
Ja.
En mensen zijn heel vrolijk en mensen zijn heel open, ook naar westerlingen. En die stad is nu nog niet ingenomen. Maar je ziet wel hoe ze het ongelooflijk barricaderen. Maar het doet me gewoon pijn hoe gebarricadeerd die stad is.
Ja.
En ik hoop zo dat ze niet binnen kunnen komen.
Nee, dat hopen we met z'n allen. Maar als je kijkt naar die tijd toen, was er toen al een bepaalde rivaliteit tussen die landen?
Ja.
Nee, maar het is mooi. Je bent helemaal gek van die stad. En dat is ook mooi om te horen. En laten we hopen dat we er allemaal een keer weer naartoe kunnen.
Ja, absoluut.
Dan ga ik dat zeker doen.
Ik raad het iedereen aan. Ja. Er was een Ja, er was tussen Rusland en de Oekraïne is altijd een soort rivaliteit geweest. En ik herinner me nog dat wij in toen we net een jaar bestonden met de Moscow Times, toen had een van onze vier investeerders, die had in een havenstad in Europa, had hij een gestrand team van een zeiljacht die aan de Volvo Ocean Race wilde meedoen, gespot. Dus hij is daarmee gaan praten. Hij wist dat ze uit de Oekraïne kwamen, maar hij dacht, ja, Rusland, Oekraïne, dat is gewoon één gebied. Dat is gewoon, ja. Het zijn vrienden van elkaar.
Ja, dacht hij.
Ja, dacht hij. Dus hij kwam naar ons. Hij zei, ik heb iets fantastisch gedaan. Want ik heb geld gestort, zodat zij nieuwe zeilen en de boot moest gerepareerd worden. Maar dan kunnen ze mee naar de Volvo Ocean Race. En wie weet levert het enorme publiciteit op. En wat had hij nou gedaan? Hij had op die boot, die de Odessa heette, had hij zeilen laten drukken met aan beide kanten heel groot de Moscow Times erop.
En dat was toen al niet...
Ja, wij konden door de grond zakken. Wij dachten echt van, oh nee, dit kon gewoon niet. Dit was gewoon een voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland, weet je. Dat moest je gewoon niet doen. Dat zou ons totaal niet in de... Dat niemand begreep dit.
Terwijl het zo belangrijk is voor Poetin, hè, de bakermat van ook de religie die hij aanhangt, die komt natuurlijk daar vandaan.
Ja, maar zoals ik ook al zei, Oekraïne heeft een heel groot deel Joden en katholieken. Ik bedoel, het is meer een smeltkroes dan dat Rusland is.
Ja, en daar ligt de gevoeligheid.
Ja.
We praten zo meteen met elkaar verder. Mijn gast is Annemarie van Gaal. En dan gaan we ook praten over die megabankencrisis die je meemaakte toen je daar ondernemer was. En wat dat toen met de economie deed. En wat ons dan nu ook te wachten staat of in die economie daar tijdens de oorlog. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlogseconomie. Morgen dan sluit ik de week af met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En uiteraard ga ik met haar praten over de impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Mijn gast vandaag is Annemarie van Gaal, runde 10 jaar groot mediabedrijf in Rusland. En maakte er megabankencrisis mee in die tijd. Ze is trouwens ook financieel expert. Dus kan ook naar de huidige situatie ook met een financiële bril naar zaken kijken. Annemarie, komen het half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de westerse bedrijven die uit Rusland vertrekken en de impact die dat ook heeft op Rusland zelf en de economie daar. En wat er gebeurt op het moment dat een Russische economie instort. En om met het laatste te beginnen, vanuit de EU en de VS zijn sancties opgelegd aan Rusland, waardoor het land financieel volledig zou kunnen instorten. Hoe groot is die kans eigenlijk, want ze staan er financieel altijd best wel goed voor.
Ja, en heel veel bedrijven die zich nu terugtrekken, ja, dat is alleen maar dat meer Russen op straat komen te staan en ontslagen worden. En je moet je realiseren, er is geen enkel sociaal vangnet. Dus ontslaan is ook echt aan de straat overleveren.
Niet zoals bij ons, dat je lekker naar het UWV kan gaan. Ja.
Nee. Ja, ik zit er zelf ook een beetje dubbel in. Want dan denk ik van, als je de Russen zelf niks kwalijk kunt nemen, het enige effect wat je nu hebt is dat ze geen inkomen meer hebben. Maar dat ze ook geen contact meer hebben met het Westen. Dus ja. In die zin is het natuurlijk jammer dat dit moet gebeuren. Aan de andere kant begrijp ik natuurlijk de sancties ook als geen ander.
En dat merk ik eigenlijk de hele week. Ook Rob de Wijk die benoemde dat heel duidelijk. En ook de baas van de haven Rotterdam. Weet je, we willen zo graag iets doen. En dat is allemaal heel erg begrijpelijk. Maar het kan gewoon ook heel averechts werken. En dat geldt dus ook voor die economische sancties. Er wordt gewoon een bepaald deel getroffen. Want als we dat dan even bekijken vanuit de ervaring die jij daar hebt gehad. Die mega bankencrisis, toen stortte alles in. Allereerst even, hoe begon die crisis? Wat was de oorzaak?
Ik weet het nog echt als de dag van gisteren. Het was midden augustus 1998. En in die zomer was de olieprijs naar een all-time low gegaan. Daar hadden we op zich nog niet echt dat daar alarmbellen voor afgingen, maar het werd augustus en ik had wel zo'n gevoel van, god wat gek, want het lijkt wel of die banken niet meer echt continu werken. Er waren kleine signalen die je oppikte, maar niet grote signalen. Dus we hebben op dat moment de augustus salarissen voor op dat moment 700 man personeel overgemaakt naar hun bankrekening. En achteraf blijkt dat we vrijwel alles in een zwart gat hebben gestort.
Het is gewoon verdwenen.
Ja, banken gingen gewoon niet meer open. Banken gingen failliet. Banken kwamen nooit meer terug. Dus die mensen waren niet eens alleen hun salaris kwijt, maar ook hun hele spaargeld. En ja, wat er dan gebeurt.
Ja, want beschrijf eens wat er dan gebeurt.
Ja, nog even één stapje terug. Want het feit dat die banken failliet gingen, dat had te maken met die lage olieprijs. Omdat bleek, kijk, al die oligarchen, die hadden allemaal oliebelangen, allemaal mediabelangen, allemaal grote industrieën, maar ook allemaal banken in het bezit. Dus toen die olieprijs daalde, toen bleek dat dat imperium gebouwd was op die hoge olieprijs. Dus dat die bank ook instortte.
Ja.
En wat er dan gebeurt is, het is niet te beschrijven. Ik krijg er nog steeds kippenvel als ik eraan denk.
Ja.
Iedere deur die ik opendeed, ieder kantoor bij ons in het gebouw, overal waren drama's. En overal persoonlijke verhalen. Weet je, een fotoredacteur die alles had gespaard sinds dag één bij ons werkte. En alles had gespaard om een appartementje te kopen voor haar moeder en haarzelf. Wat die volgende week zou plaatsvinden, alles kwijt.
Ja.
Schoonmaakster die een man op sterven had en het geld voor de hartoperatie bij elkaar had.
Alles weg.
Alles kwijt.
En dus ook uiteindelijk, want jullie moesten heel veel mensen ontslaan, hè? Een stuk of 200.
Wij konden niet anders. We hadden gewoon, we konden niet overleven.
We hadden net al die salarissen gestort.
Ja, en we hadden nog een beetje geld en ook geparkeerd in het buitenland. Maar het geld wat wij in Rusland hadden was ook gewoon weg. Dus we moesten 200 mensen ontslaan. Maar omdat je weet dat ze geen sociaal vangnet hebben, denk je ook niet zoals in Nederland. Dat je denkt van, leeftijdsafspiegelingsbeginsel of last in, first out. Maar ik dacht echt van, ik moest die 200 kiezen. En ik dacht echt van, ik ga gewoon kiezen wie het beste kan leiden. Weet je wel? Dus zij heeft nog een vriend met een goede baan. Dus laat ik haar maar ontslaan. Of dit is die alleenstaande moeder met die drie kinderen. Die ga ik echt niet ontslaan.
En zo heb je die keuzes gemaakt. En hoe namen die mensen dat? Hè? Want we hebben in het begin van de uitzending beschreef je heel mooi dat Russen vallen om en staan weer op, maar komen nooit in opstand. Was dat toen ook zo?
Ja. Nou, ik denk dat het gedrag ook zo anders was dan dat wij ons hier kunnen voorstellen. Ik zou iedereen op een vrijdag laten weten of ze ontslagen zouden zijn of niet. En ik kom die vrijdag. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen, maar het doet me nog steeds zoveel pijn.
Ja, ik merk dat je raakt en dat komt waarschijnlijk ook meer terug nu.
Ja,
dat
met
nu weer speelt. Hè?
Ja.
Ja.
Iedereen had zich op zijn zondags aangekleed. Vrouwen in glimmende jurken, mannen in pak. En ik weet niet waarom. Ik weet niet of ze mij nog op andere gedachten wilden brengen. Of dat ze zoiets hadden van, we maken er maar het beste van. En ik ging mensen bij me roepen en zeggen van, ja, sorry, maar jij bent ontslagen. Er is niemand die er tegenin is gegaan. Niemand heeft tegen mij gezegd van, ja, hoe kun je mij nou ontslaan? Ik verkoop het meeste, of ik zit er al het langste, of ik spreek het beste Engels.
En dat zit dus zo in de aard van die mensen dat je daarom ook zegt, ze gaan nu ook echt niet in opstand komen. Dat, ja, dat zit er gewoon niet in.
Niemand. Ja, en het mooie van, en dat is dan ook weer de mooie kant van een Rus is, ze gingen weg en ze kochten van hun allerlaatste geld een bos bloemen, kwamen die terugbrengen. Of ze zeiden tegen mij van, ja, maak je over mij maar geen zorgen, ik vind dit zo erg voor jou. Of ik heb de mooiste tijd van mijn leven gehad.
Vreselijk. En denk je dat dat ook weer zo zou kunnen gebeuren nu in de huidige situatie?
Ja, ik denk dat ze dat weerloze, dat voelen ze wel. Dat hebben ze wel.
Ja.
Dat
maar los
ze
van het weerloze, dat ook echt die hele economie gaat instorten. Ja. Want dat is nu nog niet het geval. Maar ik denk dat in ieder geval een parallel is dat het de leiders niks interesseert.
Nee, en voor veel mensen is dat natuurlijk wel het geval. Want zoveel mensen hebben nu zijn hun baan kwijtgeraakt. En ik weet nog dat, want wij waren niet alleen degene die die mensen moesten ontslaan toen. Heel veel andere bedrijven natuurlijk ook. Ik weet nog dat ik naar buiten keek en dat ik dacht van, alsof ik in een, terwijl het een soort doodlopende straat was die naar een metro leidde, alsof ik naar een winkelstraat keek. Er liepen zoveel mensen gewoon doelloos op straat. Honderdduizenden mensen verloren gewoon in die eerste week hun baan. En die liepen gewoon op straat, gewoon doelloos te lopen.
En dat was toen, maar dat zou nu ook weer kunnen gebeuren. Of is dat toch minder aannemelijk?
We zien het nu ook niet. Ik weet zeker dat de ziel van Russen, die zit er nog steeds in.
Ja.
Dus ik weet zeker dat ze op dezelfde manier reageren als destijds.
Ja.
Maar ze kunnen helemaal niets doen.
Nee, en de vraag is nu hoe hard ze uiteindelijk geraakt gaan worden. En dat hangt natuurlijk ook af hoe de volgende ontwikkelingen gaan. Er is intussen wel duidelijk geworden dat Anatoly Chubash zijn werkzaamheden als speciaal adviseur van Poetin heeft neergelegd. Hij is tot nu toe de hoogst geplaatste medewerker die opstapt. Zien we ergens ook dat er een beweging ergens komt, toch een soort vorm van opstand? Want dit is nogal wat.
Ja, dit vind ik het lichtpuntje van de dag. Ik voel zo mee met alles wat daar gebeurt. Ik lig er ook gewoon wakker van. Ik merk ook gewoon dat ik 4-5 keer per nacht wakker schrik. En dan denk ik, ik heb weer over de Oekraïne gedroomd. Het is gewoon.
En over Rusland, dus ook over al die Russen daar. Maar het geeft dus iets aan dat er een bepaalde beweging komt. Maar ja, de zorgen zijn natuurlijk nog lang niet weg voor deze mensen.
Ik denk wat er gebeurt is dat kleine groepje rondom Poetin, die hebben natuurlijk al lang geregeld dat hun geld staat al lang ergens in totaal andere stichtingen of namen of bij trustkantoren op de Maagdeneilanden, bij wijze van spreken. Daar komen we niet aan. Dat is gewoon niet.
Nou ja, dat zie je ook al als je, het FD heeft becijferd dat er hier 80 miljard ergens zou moeten staan, maar ze hebben nog maar op 400 miljoen beslag gelegd.
Ja, 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 45 miljard van gesanctioneerde Russen.
Ja, klopt. Ja. Dat is goed om die nuance nog even erbij te maken.
Maar dus toch, het is
zij hebben zich gewoon voorbereid. Dat is eigenlijk wat je
absoluut
zegt. Ook op
absoluut.
Onze stoere sancties.
Absoluut. Die hebben alle schaapjes op drogen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Eerder deze week sprak ik met Allard Kastelein, de topman van het havenbedrijf Rotterdam. En zijn worst case scenario is een Russische olieboycott. Ons gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Annemarie van Gaal. Ze runt 10 jaar groot mediabedrijf in Rusland en maakte er een mega bankencrisis mee die je zojuist beschreef. Ben je trouwens eens met Allard dat het worst case scenario zo'n beetje is om over heel stoer hier te gaan praten over een Russische olieboycott?
We kunnen niet zonder de olie, laten we dat duidelijk maken. Maar het geeft natuurlijk wel een enorme katalysator dat we niet zo afhankelijk daarvan moeten zijn. Want het voelt ook gek als Rutte zegt van de gasvelden in Groningen gaan niet open, want voor de prijs maakt het niet uit, want die is wereldwijd vastgelegd. Alleen als de leveringsgarantie in gevaar zou komen, ja, dan in het allerlaatste geval zouden we de olie of de gasvelden in Groningen
weer op moeten zetten. Ja.
Maar ik vind het feit dat we afhankelijk zijn van Russisch gas, vind ik ook wel heel belangrijk. Want en ik vind dat ook wel een overweging waard om
toch die gaskraan wel open te doen.
Ja.
Ja, en je merkt ook, dat is ook eerder benoemd deze week, dat er ook een soort sentiment is en emotie, en ook politieke emotie, waardoor we daar echt gewoon niet aan willen om het daarover te praten. Je zou ook kunnen zeggen, geef die mensen in Groningen een hele zak geld om die huizen te stutten. Ja. En het weegt niet op tegen de risico's die we nu allemaal nemen.
Ja, ja, ja.
Dat vind je ook?
Ja, ik vind dat. En de Groningers zelf, degene die ik spreek en zoals ik ze ken, dat zijn niet de beroerste mensen. Die begrijpen ook wat er hier aan de hand is. En ja, ik vind gewoon het feit dat we die lijn openhouden, terwijl we aan de andere kant al die sancties doen, vind ik gewoon heel gek, vind ik gewoon heel tegenstrijdig.
Omdat je ook weet dat die sancties eigenlijk helemaal niet werken. Poetin is er niet van onder de indruk en het interesseert hem geen moer als zijn volk eraan gaat.
Voor Poetin en zijn kleine inner circle, nee.
Heeft het geen effect en daar gaat het uiteindelijk om.
Maar wat je net zei, dat Sobchak zijn functie heeft neergelegd, dat vind ik wel een bewijs dat het aan het afbrokkelen is. Want je merkt al dat hij niet blij is met de oligarchen, hè, die waarschijnlijk ook delen van zijn rijkdom gestald hebben. Omdat hij al in zijn laatste toespraak al zei van ze eten oesters en foie gras. Ja. Maar ze zouden zomaar de verraders kunnen zijn. Maar dus je merkt dat die kring is hij al aan het verliezen. En dat lijkt me ook logisch, want die worden wel geraakt door de sancties. Want je schip van 500 miljard zal maar aan de ketting komen
zo
te liggen.
Het. Ja, ja. Dus dat geeft toch wel die scheurtjes die nu beginnen te ontstaan. En ook grote westerse bedrijven die natuurlijk opstappen. Rob de Wijk vertelde dat het feit dat de McDonald's weggaat, dat misschien nog wel voor meer emotie zorgt, ook bij de Russen, dan al die andere dingen die gebeuren. Denk jij dat ook?
Ja, McDonald's had van oudsher het was bijna het eerste buitenlandse bedrijf wat echt zichtbaar aanwezig was. En het is van oudsher, ja, Russen van ver buiten Moskou, die kwamen naar Moskou in trouwkleding met de hele familie achter zich om in de rij te staan bij McDonald's om daar de bruidsmaal.
Meen je niet?
Ja, dit was gewoon.
Ik zie het helemaal voor me.
Ja.
Ja, dus dat geeft wel wat aan wat voor impact die bedrijven hebben. Nou zijn er natuurlijk veel westerse bedrijven die wegtrekken. Hè. Dat was toen in die tijd van de bankencrisis die jij beschreef, was dat ook zo.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook altijd weer winnaars in zo'n tijd. Dat is ook oorlogseconomie.
Ja.
Dingen raak je kwijt, maar er komen ook andere dingen voor terug. Wat zag je toen gebeuren?
Ja, ja, eerst even over westerse bedrijven die wegtrekken. Want ik zie ook dat sommige bedrijven toch wel afwegingen maken die hen niet heel erg veel pijn zullen doen. En dan met hun eigen redenen erachter. Zoals een Nestlé, die dan zegt van oké, de Nespresso-cupjes en de San Pellegrino-water, die doen we niet meer exporteren naar Rusland. Maar de diervoeding en de babyvoeding en de ochtendgranen, ja, dat is dan.
Heb je een leuk gebaar gemaakt voor de publiciteit of
ja,
zo?
Ja, ja, dus dat zie je nu wel.
Heb je er begrip voor dat bedrijven ook blijven? Want bijvoorbeeld Philips is ook zo'n bedrijf wat ervoor heeft gekozen om te blijven.
Nee, ik denk dat iedere sanctie die je doet of ieder gebaar wat je maakt is altijd een rimpeling. En hoe meer rimpelingen, hoe meer die zee gaat bewegen. Dus ik zou willen dat iedereen dat doet.
Ja, dus toch, terwijl je eigenlijk zeg je ook van die sancties halen niet echt wat uit. Want Poetin heeft zich daar toch op voorbereid. En toch zeg je, het zou wel moeten gebeuren.
Toch hoop ik dat het maar ik hoop wel dat ze de lijnen openhouden, zodat ze weer heel snel kunnen opstarten op het moment dat het weer kan. En laten we hopen dat het snel voorbij is. Maar je moet iets. Je kunt
iets uitstralen.
Niet,
ja. Ik spreek trouwens binnenkort Frans van Houten, de topman van Philips. Wat zou je ergens benieuwd naar zijn?
Ja, of hij ook zo'n afweging maakt dat hij zegt, nou, de medische equipment wel, maar die niet of zo.
Leuke vraag. Ja. Ja, neem ik die sowieso mee als ik hem volgende week spreek. Maar we waren eigenlijk op het punt dat het ook kansen biedt voor bepaalde bedrijven. Ja. Want in die tijd van de mega bankencrisis waren er gewoon ook nieuwe partijen die in het gat sprongen.
Ja, op dat moment was het niet sanctiegedreven, maar het was omdat de roebel in 1998... in die augustusmaand, de roebel kelderde naar een kwart van de waarde binnen 2 weken. Het was gewoon echt, nou, winkels sloten alleen al hun deuren omdat alle spullen die ze hadden staan gewoon ziender ogen minder waard werden. Maar er werd dus ook niet meer geïmporteerd vanuit het Westen. Dus alle goederen die geïmporteerd moesten worden, die stokten.
Ja.
Dus bijvoorbeeld ook vruchtensappen. Die werden allemaal uit het Westen geïmporteerd. Maar toen was er een Rus die ze dus importeerde. En die dacht van, nou ja, dan kijk ik maar of ik het zelf kan doen. En die heeft toen een hele grappige Rus ook, maar die was geïntrigeerd door de naam Wimbledon.
Oh.
Dat had hij ooit gehoord ergens. Dus die heeft zijn vruchtensappenlijn heeft hij ook Wimbledon genoemd. Dus ietsje anders gespeld, maar het was gewoon fonetisch, klopte het.
Ja.
En hij dacht, ja, dat, als het mij zoveel zegt, Wimbledon, dan zal het ook wel een hele goede naam zijn voor mijn vruchtensappen. En die heeft dat echt in no time, dankzij dat er niets meer geïmporteerd werd, in no time zo groot gemaakt dat hij het, ik meen 10 jaar geleden, aan Pepsi heeft verkocht.
Dus dat kan ook dat je nu gewoon ook weer gaat krijgen dat mensen in dat gat springen en het dan voor heel veel geld kunnen verkopen als die bedrijven weer terug willen. Hè? Want
ja,
bedrijven die weg zijn gegaan willen ook weer een keertje terug. En dan ga je dat zo weer, dat gaat niet zo heel makkelijk. Maar
nee.
dat zijn wel dingen die kunnen ontstaan. Denk je dat dat wel kan als je kijkt naar het investeringsklimaat? Nu kan je zo makkelijk nu een bedrijf beginnen.
Ik denk dat niemand de stap, dat is het trieste van deze oorlog. Ik denk dat niemand de stap neemt om nu te gaan investeren in Rusland. Want als je hoort dat Poetin de bedrijven die ze nu verlaten, dat ze die gaan confisceren en nationaliseren. Ja, wie neemt de gok nog?
Dus in die zin is die tijd wel anders dan die tijd toen van die megabankencrisis, hè?
Zeker.
Je hebt natuurlijk een hele mooie kettingvraag beantwoord al. En die vraag gaat door. Mijn volgende gast is Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW. Wat zou je haar willen vragen?
Ja, dat is een persoonlijke vraag waar ik heel erg benieuwd naar ben. We proberen natuurlijk allemaal die rimpelingen te veroorzaken. Op alle mogelijke gebieden om te zorgen dat we ook echt ze laten weten dat we het hier niet mee eens zijn. Maar ik vroeg me af, want VNO-NCW is natuurlijk afhankelijk van heel veel leden en hun leden bijdragen. Heeft zij leden geroyeerd? Omdat ze Russisch aandeelhouderschap hadden of voor meer dan de helft in handen zijn van Russen.
Spannende vraag. Vind je dat ze dat moet doen?
Nou, ik kan allebei de kanten kan ik begrijpen. Dus ik ben ook benieuwd naar haar overweging of ze het wel of niet heeft gedaan. En waarom dan?
Eigenlijk hetzelfde als bij de baas van Philips. Welke afwegingen maak je? Want het is natuurlijk ook niet zo makkelijk om je bedrijf maar zomaar in één keer weg te halen of bepaalde dingen te stoppen. Dat lijkt me ook niet heel
qua
makkelijk.
Qua aandeelhouderschap bedoel je?
Nou, nee, qua werkzaamheden ergens weghalen. Mm-hmm. Of bepaalde samenwerking die je hebt. Je kan niet zomaar alles doorknippen, want daar heeft jouw vraag ook mee te maken natuurlijk.
Ja, maar zij kan natuurlijk wel gewoon een lidmaatschap beëindigen.
Ja, zij wel. Absoluut, absoluut. En dan kom ik eigenlijk ook, denk ik, toch nog wel even heel kort bij het stukje impact in Nederland. Je bent ook best wel kritisch geweest in een van jouw columns in de Telegraaf over de opstelling van onze minister van Financiën als het gaat om de klappen opvangen. Want we hebben het over de oorlogseconomie, maar die heeft hier natuurlijk ook effect. Wat zit jou het meest dwars?
Ja, toch de mensen aan.
In een minuutje.
Ik zal hem heel kort doen. Ja, de mensen die nu al nauwelijks rond kunnen komen. Die energierekening, die ook vooral vanwege de oorlog in de Oekraïne, die zo snel stijgt en zo hoog wordt. En mensen die nu een tientje overhouden of een tientje tekort komen. Ja, ik
ja, maar, of met dekens op de bank moeten gaan zitten om het nog een beetje vol te houden. En dat is ook waarom je zegt, zet misschien gewoon die gaskraan aan in Groningen. Hoe moeilijk dat dan ook is.
Ja, en probeer onafhankelijk te worden van Rusland. In ieder geval van het Russisch gas en olie. En steun de bevolking.
Dankjewel. Dank voor al jouw inzichten in dit afgelopen uur. En het waren niet de meest vrolijke verhalen, maar ze geven wel heel goed weer wat er daar gebeurt. En ik hoop met jou dat het heel snel beter wordt, ook voor al jouw vrienden en vriendinnen daar. Dank Annemarie van Gaal. Alle afleveringen zijn zoals altijd van de Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en uiteraard op bnr.nl. Ik wens je een mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.